Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Ik kan niet mijn telefoon uitzetten, want ik heb eindelijk een goede grinderfoto. En het blijft maar komen.
Jezus.
Sorry, dat is
nou, voorlopig mag jij helemaal niemand meer zoenen.
Tot zover mijn ingestudeerde grap. Wat staat dit ding hoog?
Met die hoest van je.
Kan dit iets lager?
Ja, dat kan.
Want anders kan ik niet onderuit gezakt zitten.
Ja, maar je moet er tegenaan nu.
Tegenaan?
Ja, je moet echt... Ja, je moet...
Maar dan komt er toch ook allemaal bacillen in de microfoon?
Ja, dat is, ja, dat is wel jammer.
Als jij eerst de plichtplegingen doet, dan eet ik mijn boterham op.
Het zou ook inspanning kosten. Als je je koptelefoon opzet,
ja,
dan kun je niet alleen horen wat je microfoon nou eindelijk eens een keertje doet. Zodat je dat... je pet, oké. Okay. Maar dan hoor je ook nog de geluidjes die ik heb en de telefoontjes en zo.
Oké.
Okay. Als het je niet al te veel ontrieft. Ik heb geen idee hoe hard het ding van jou staat.
Kan ik dan ook horen of ik al niet smak?
Ja, het klopt, ja. Dus dat is op alle fronten werkt dit. Wil je nou ook meeschrijven aan de website van de Eeuw van de Amateur? Dan kan dat. We hebben een show notes wiki bedacht en gemaakt door Nico Naus, waar je als luisteraar een bijdrage kan leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur. Ga daartoe naar www.eeuwvanamateur.nl en klik op show notes wiki en dan gebeurt het.
Je kijkt echt alsof je... Of een mondeling Frans zit en de boeken niet gelezen hebt.
Ja. Niettemin, dit lees ik gewoon voor uit een draaiboek.
Oh.
Een draaiboek van de Eeuw van de Amateur, nummer 85. Oh, wacht. Dat doe ik altijd na de tune. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 85. Het is woensdag 27 februari. En samen met Ipe Driessen, welkom.
Hardo.
Die op dit moment nog een boterham aan het eten is.
Ja.
En ook nog een ei gaat eten.
We krijgen een theezakje.
We zitten namelijk in de studio van Bart voor de verandering eens een keertje.
Ja, de studio heet de studio van Bart.
Ja, en het is ook
de studio van Bart. Maar misschien wel leuk om bij te vertellen. Of hebben we het al verteld? Het is ook... Beetje onze studio.
Het is ook een beetje onze studio. Wij zitten daar ook tegenover elkaar aan een bureau.
Wij zitten gewoon overdag, mensen, lieve luisteraars, gewoon samen op kantoor.
Redactie.
Redactie. Is dat niet grappig? Is dat misschien wel een grappig idee voor de luisteraars van de Eeuw, dat wij gewoon door de week gewoon...
Nors.
Tegenover elkaar zwijgend in één ruimte zitten.
Weet je, ons aan elkaar zitten te ergeren.
Ik heb het gevoel dat dit nog niet zo lang is, maar het is heel raar, want het is al sinds augustus. Ja. Maar dat komt omdat we onze bureaus verschoven hebben.
Ja, we hebben steeds net een ander uitzicht.
En omdat ik er nu ook af en toe wel eens ben en in het begin niet.
Nee, en hetzelfde voor mij geldt voor mij trouwens. Ik was er ook heel vaak niet.
Ja. Misschien kunnen we hier ook wel een soort pop-up shop houden en dat mensen hier dan de mokken kunnen komen kopen.
Gewoon aan de deur.
Ja. Toch? Het is een hartje Amsterdam.
Ja, maar dat lost een belangrijk probleem nog steeds niet op. Ik bedoel, dan hebben we de logistiek opgelost van dat de mok, degene die hem koopt, ook bereikt.
Mm-hmm.
Dat is zo. Maar dan moet het, dan is er nog steeds een soort financiële transactie iets.
Dus we kunnen toch geld meenemen?
Oh ja, contant bedoel je?
Ja, ja. Of dat kan dus nu ook. Dan sturen we meteen een tikkie.
Ja, maar dan hebben ze onze 06.
Ja, nou en? Mensen hebben nu toch ook onze 06? Oh nee. Nou, mijn 06 staat gewoon online. Ja. Je kan gewoon mijn naam... Je kan gewoon mij googlen en gewoon mijn 06 vinden.
Of gewoon even op Grindr gaan, dat werkt.
Oh, dat kun je me ook vinden. Maar,
oh ja, laat die foto eens zien dan, die het zo goed doet. Ja, wil ik het weten ook.
Zo'n foto uit 1860, hoor.
Het is dus misschien...
Het is uit de begindagen van de fotografie.
Oh ja. Oh, dat snap ik wel.
Ja?
Je ligt in je nest.
In mijn nest.
En je hebt van bovenaf, je houdt je iPhone omhoog en dan maak je een selfie.
Het lijkt net alsof ik kaal ben.
Er zijn wel twee tepels in beeld.
Ja. Ik vind het een beetje alsof ik kaal ben, wat ik niet ben. Maar dat zou je kunnen denken.
Dat zou je kunnen denken, maar...
Het verhouden mensen er toch niet van te reageren. Ik bedoel niet, oh ja, dat klinkt als een soort bald shaming. Dat bedoelde ik niet. Maar ik bedoel, mensen hebben nou eenmaal hang-ups.
Weet je waarom ik denk dat die foto ook goed werkt?
Nou?
Omdat het licht gewoon heel goed op je valt.
Ja.
En daardoor ziet je gezicht er bijzonder symmetrisch uit.
Ja, als een soort beetje eierig hoofd. Eigenlijk lijk ik niet op mezelf op die foto. Daarom gaat het nu zo goed.
Ja, het valt natuurlijk niet uit te sluiten.
Oh god, ik ben een beetje ziek, ja. Dan moeten we dat ook nog verklaren.
Nou, dat je steeds een beetje aan het hoesten bent. Ik ga het er niet allemaal uitknippen in ieder geval.
Nee, dat hoeft ook niet. Het is een soort combinatie van hooikoorts en verkouden en echt ziek.
Oké. Okay.
Echt ziek heb ik er dan een klein beetje van Nico gekregen. Die is echt ziek.
Oh.
Nou, en ik combineer dat met wat dingen.
Griep.
Ja. Wist je dat Robert Jensen ook al hooikoorts heeft? Dat las ik net op de Mediacourant.
Ja, dat riep je net over dat bureau in mijn richting. Waarop ik het pand stampvoetend heb verlaten.
Oh.
wat wil ik nou nog zeggen? Nee, oh ja. Want nu zijn we met z'n tweeën.
Ja.
Maar we hebben een gast geregeld afgelopen week.
Gehosseld.
Met z'n tweeën.
Ga je dat nu zeggen?
Nee. Ja, waarom niet?
Eerst even in kan en kruiken. Zeg maar de gast van volgende week.
Oké. Okay. Ja, dat kan zeker.
Dat is veel leuker.
Daar kunnen mensen ook vragen voor insturen op de Eeuwfoon.
Ja.
Dat telefoonnummer daarvan, dat noemen we nog later.
Doe je nu een soort opsporing verzocht naar? Nee. Wat waar zit dat in?
Het is altijd heel georganiseerd is. Maartje Wortel, de schrijfster.
Ja.
De leuke schrijfster. waarvan een nieuw boek uitkomt ook. Ik zag dat ik een mailtje had gekregen. Waarschijnlijk zit daar een pdfje in. Dus dat kunnen we...
Oh, dat meen je niet.
Al een klein beetje tot ons nemen wellicht. Ja, dat is ook weer allemaal afhankelijk van agenda's en zo. Maar dat zien we wel even.
Je moet me als een gek weer gaan lezen.
Nou, ja, of stukjes.
Anders dus lees jij de oneven bladzijde en lees ik de even bladzijde.
Ja, dat gaat goed werken waarschijnlijk. Maar Maartje Wortel komt.
Ja,
dat is iets waar we ons op verheugen. We hebben het volgende week dus wel gewoon...
Ja.
Met haar, over haar.
Ja. God, wat zal ik op mijn tong moeten bijten... om dan niet naamgrappen te gaan maken.
Maartje Wortel naamgrappen.
Ja.
Over de naam Wortel.
Ja.
Zou die echt zijn?
Ja. Zeg je wat? Ik ken niet andere mensen die zo heten.
Willy. Goed. Ik hoop niet dat ze dit hoort voordat...
Nee, ik voordat hoop ik niet.
Oké.
Okay. Dan lach ik ook nog veel te hard.
Zo, ja. Goed, we gaan gewoon verder alsof er niks gebeurd is. En omdat we in de studio zitten waar om een of andere magische reden geen Pickwick-thee is...
Nou, dat geloof je niet.
Hebben we... Nee, dat gelooft niemand, maar het is echt waar. En,
nee, ik bedoel eigenlijk wat de vraag is.
Oké, nou, die credit, where credit is due. Dit wierpen wij net op en toen zei onze studiobaas / studiogenoot Bart... ik maak wel een theezakje. Die heeft hij gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft een werkelijk bestaand theezakje... en daar heeft hij een papieren labeltje aan geniet. En dat ligt nu voor jou. Dus het ziet er heel officieel uit.
Ja, het is heel leuk. Het is een handgemaakt theezakje.
Kun je hem even voorlezen voor ons?
Ja, nou, de vraag is... Waar heb je vandaag het hardst om gelachen?
Om mij!
Oh, jou. Ja, dus ik kan, ja, dat is dus daar. Ja, nu kan je het helemaal niet meer. Dan kan je het ook niet meer knippen.
Nee.
Nee.
Nee, dat is waar.
Ja.
Ja.
Ik vind jou sowieso helemaal opdreven. Want gisteren moest ik ook om jou lachen.
Oh.
Die grap zal ik ook even vertellen. Ik had hier op de studio dancemuziek opstaan. En ik zag dat Botte zich zat te ergeren. Oh, ja. Toen zei ik... Botte, geniet jij niet van dit lekkere stukje cutting edge dansmuziek?
Ja.
Waarop Botte zei...
Laat dat ting edge maar weg.
Ja.
Gaat dat nog een fotostrip worden, denk
dat
je?
Gaat, daar maken we een fotostrip van. Leuk. Hoewel dat eigenlijk moeilijk is met die C, maar dat maakt niet uit.
Ja.
En net van die grappen over die zeven eieren vond ik ook wel zo grappig. Ik weet niet wat het met jou is.
Hoe zat dat ook weer? Oh ja, jij was met Bart aan het vertellen dat... met Bart aan het praten over... Jullie hebben een eierkoker gekocht of zo?
Nou, wat er is staat dat nou? Hier een eierkoker.
Ja.
Een eierkoker is een beetje een onderschat ding dat niet veel mensen hebben.
Nee.
Maar het is fantastisch. En ik heb het wel eens aan mensen cadeau gedaan. Ik geloof 2 keer. En eigenlijk de eierkoker, moet ik misschien vertellen... heb ik zelf soort van uitgevonden...
Weet je het zeker?
Ja, het is oké, okay, dat is overdreven. Maar ik zei dus er ooit van, er moet een apparaat zouden moeten bestaan waar je dan eieren in doet en dat ze dan kookt en dat je niet met een pannetje zo, maar dat je er gewoon wegloopt, dat je niet hoeft te timen en dan
ze niet hoeft te laten schrikken.
Nou, dat moet wel.
Oh.
En toen zei een vriend van, ja, maar dat bestaat gewoon. Dat is een eierkoker. En we waren op dat moment op vakantie in Zweden en ik zei van, nou, dat geloof ik er helemaal niks van.
Ja. En, maar je was in Zweden, dus je kon het niet controleren.
Jawel, toen zijn we meteen in de auto gestapt naar Stockholm. Naar het grootste warenhuis daar. En in
de eierkoker gigant.
Daar was een eierkoker. De eierkoker gigant. En diezelfde zomer nog kreeg ik voor mijn verjaardag een eierkoker. En het is dus een heerlijk apparaat.
Ja.
Als je niet veganistisch bent.
Ja.
En nu hebben we er op de studio 1. En je kan dan 7 eieren tegelijk... koken.
Ja.
Ja.
Zo blij ben je ermee. Ons dolheid is er niks bij.
Nou ja, dit is... Ik heb er dus
wat is het briljante van een eierkoker?
Ik heb er al 15 jaar in. Nou, je eet dus... Ja, straks hoort Nico het allemaal. Maar je eet dus meer eieren. Ja, het is gewoon makkelijk. Wat is heel fijn is je kookt...
Even voor uitleggen. Want Nico die zit tegen het veganistische aan, ja. Geloof ik. Ja. En die is dus niet de voorstander van het eten van eieren.
Ja, je moet ook niet te veel eieren eten. Maar ik vind een ei wel een delicatesse. Het is gewoon... Je moet het eigenlijk vergelijken met een knekkenbreud dispenser. seeing is believing. Als je er een hebt, dan denk je van... Ja.
Hoe heb ik ooit zonder gekund?
Ja.
Ja. En wat, ja, maar nog steeds snap ik niet, want wat is nou het voordeel? Want ik bedoel, je kan toch gewoon, wat is het voordeel?
Ja, nou, anders moet het in een pannetje.
Ja, nou, dat hebben we hier niet, dus dat is natuurlijk al meteen een probleem.
Ja, je loopt ze zeg maar weg. Je kan, je doet er, het werkt zo. Je zet ze in een soort, het is een soort een rond ding en je zet ze erin, de eieren.
Ja.
1 tot en met 7 kunnen erin.
Het is een soort afgezaagde waterkoker, toch?
Ja, en ja, precies. En je doet er dan wat water in. Met een maatbekertje zit erbij. En hoe werkt het ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. Dan gaat het dan stomen,
jaar,
dan stomen die eieren eigenlijk. Je
15
doet, je
jaar
doet hem aan,
dagelijks in gebruik.
Eieren. Ja,
hoe werkt het ook alweer?
Ik veel. En dan kan je dus... Maar wat dus Bart hier op de studio altijd doet... is die maakt er 7 aan het begin van de week. En dan heb je zo de hele week... heb je van die koude, hardgekookte eieren.
Ja.
Ja, nou, als ik nou ergens dol op ben... is het wel een koud, hardgekookt ei.
Hij ligt zelfs voor je.
Ja, hoewel ik een zacht gekookt, warm ei ook niet te versmaden vind.
Oké. Okay. Maar hoe kwam je... Oh ja, ik maakte er een grapje over.
Ja, jij zei...
Nou, dat had te maken met hoe Bart het zei. Van, je stopt er 7 eieren in, zei hij.
Oh ja, toen zei jij, en er komen er 6 uit.
Ja.
Ja, daar had je misschien toch bij moeten zijn.
Ja, dat had je bij moeten
zijn. Oké. Okay.
Goed. Maar goed, even kijken. Waar
heb jij vandaag het hardst om gelachen?
Oh, jezus. Ik denk dat ik net wel een beetje hard moest lachen om hoe hard jij moest lachen. Hmm. Is dat een antwoord?
Ja.
Ja. Ik weet niet. Ik heb verder nog niet heel veel heel grappige dingen gedaan vandaag.
Lachen is aanstekelijk.
Ja.
Net als gapen.
Ja, maar ik bedoel, je moet het ook weer niet overdrijven. In die zin dat ik een hele leuke dag achter de rug heb, waar ik niet per se de hele tijd heb lopen schateren.
Nee, dat hoeft ook niet.
Nee, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed met me. Dank je wel.
Ik vind het altijd wel irritant van mensen als Gordon en zo.
De dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Nou,
maar die weten dan dat lachen aanstekelijk is. Dus die gaan dan maar zelf heel hard de hele tijd om alles lachen. Ja. Wat ze zelf zeggen, zodat het net lijkt alsof ze heel grappig zijn.
Ja. Oh, hoe heet die film ook weer? Daar zit een hele beruchte of een hele beroemde scène. Was dat Scarface? Nee, het is niet Scarface. Of misschien was het wel Scarface. In ieder geval waar gangsters uit New York om elkaar gaan lachen. Op het gevaar van als je niet hard genoeg lacht, dan word je gewoon neergeknald.
Oh ja.
Zo ziet het er ook uit. En daar moet ik steeds een beetje aan denken als ik de Gordon lach.
Oh hoor. Ja. Scarface, ja, ik heb die nooit gezien, gek genoeg.
Ik weet ook niet zeker of het Scarface was, maar dit googelen we.
Ja. Ik heb ook nog een verhaal over een lachtherapeut dat hij er verband mee houdt. Maar dat moet ik bewaren voor onze humor special. Die
de humor special. Ja, die zit er aan te komen, ja. Hoe wat weten we ook nog niet.
Dat was het voor vandaag.
Ja, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Bel de Eeuwofoon. Oh, nu we het daar toch over hebben.
De Eeuwofoon. 06-1990-68-71.
We proberen zoveel mogelijk berichtjes van de Eeuwofoon te laten horen, maar het lukt niet altijd. En nu, vandaag, hebben we wel eens eventjes de tijd om even een aantal te laten horen. Ik heb er een flink lijstje. Mensen over verveling. Mensen over met een zwembadverhaal.
Oh, leuk.
Een zwembadverhaal dat uit verveling voortkomt.
Nou, wat wel net helemaal mooi.
Gezinswoorden, familiewoorden.
Wat? Oh, woorden. Ja, ja. Ik dacht misschien gezin hebben woorden.
Hebben we die ook al wel. En dan is er nog een busverhaal. En dan is er nog een dromenverhaal. Er zijn drie dromenverhalen.
Jezus.
Dus ja, zeg maar, waar wil je mee beginnen?
Dan gaan we dat verveling. Doen.
Verveling. Ik heb het verhaal van Marieke. Dat is een verhaal gecombineerd zwembad en verveling.
Hallo, met Marieke. Jullie vroegen verhalen dat je domme dingen die je hebt gedaan toen je je verveelde en zwembadverhalen. En ik heb een dom ding wat ik heb gedaan toen ik me verveelde in het zwembadverhaal. Vroeger zwom ik echt heel vaak. Dus ik was 4-5 dagen per week in het zwembad. En op zo'n woensdagmiddag dat je dan vrij mocht zwemmen, er was niemand leuk en ik was een beetje aan het rondhangen. En je had in dat zwembad van die stangen die aan de muur zaten. Waar je dan aan vast kon houden als je in het water was met zwemles en zo. En ik dacht, laat ik proberen of ik mijn voet tussen de stang en de muur kan krijgen. Als een soort van experimentje. Want ik was me aan het vervelen. En dat kon. Maar daarna ging de voet er niet meer tussenuit.
Ja.
Dus toen zat ik vast met mijn voet tussen de muur van het zwembad en de stang. Ik lag een beetje in het water met mijn voet die er weer uit te krijgen. En dat ging niet. En uiteindelijk maar een badmeester gewaarschuwd dat ik vast zat. En badmeester proberen. Voet ging er niet uit. En toen is er uiteindelijk een grote stang gehaald. En hebben ze die hele buis. Die stang waar ik tussen zat. Hebben ze helemaal een soort van verbogen. Zodat er ruimte kwam om mijn voet weer los te krijgen. Dus mijn actie van, eens even kijken of dit ook kan, dat had nogal gevolgen. Want de buis moest verbogen worden. En die is nog ook jarenlang, heeft die knikker ingezeten, omdat ze die dus van de muur af moesten halen. Dus dat was echt een heel...
Ze durfden dus nog wel terug te komen.
Ja, redelijk niet zo slimme actie. Veel plezier met opnemen en ik kijk weer uit naar de volgende. Doeg!
Doeg, dankjewel Marieke. Ja, ja, ze durfde nog wel weer terug te komen. Ja, dat zou ik me volgens mij ook een beetje bezwaard voelen. Van, hoi, badmeester. Nee, ik zal uitkijken met de stangen en muren.
Ja, nee, maar het is ook wel goed om wel gewoon... Ik bedoel, ja...
Als je van een paard valt, moet je er meteen weer op klimmen.
Ja.
Ja. Meteen je voet weer tussen een stang steken.
Het is ook een beetje... je kan ook andersom redeneren. Zo van, hebben ze helemaal zo moeite gedaan om je daarvan daaruit te krijgen. Ja. En helemaal het ding verbogen. En dan vervolgens laat ze nooit meer de gezichten zien. Nee, precies. Dat zou ook niet goed zijn.
Nee, dan is het nooit meer handel gehad van haar.
Nee.
Ja, ja. Ik denk dat je daar als badmeester ook wel om moet lachen om dat soort dingen. Ik bedoel, hè, dit was boven water. Als iemand onder water vastzit, is het erger.
Ja.
Ja. Dat lijkt me echt afschuwelijk trouwens.
Oh ja, nee, hou op. Ja. Ik heb wel eens gezien in een zwembad.
Je moet nu vandaag wel even extra dicht in de microfoon, want anders dan klinkt het heel hol.
Ik heb wel eens gezien in een zwembad. Toen werden we eruit gejaagd, zo van sluitingstijd. En een man die gaf daar amper gehoor aan. Die ging toen nog douchen. Maar die ging toen nog uitgebreid zijn haar staan wassen. En toen sloot de badmeester het water af en de douche. En toen stond hij helemaal zo met shampoo en zo. En toen kon hij dat dus niet meer uitwassen. Dat werd een woordenwisseling. En die man die stond er maar. En toen uiteindelijk toen rende die... Nou, rennen weet ik niet, maar toen liep hij weg richting het zwembad. En toen sprong hij zo met zijn shampoo hoofd het zwembad in. Ja, dat toen werd natuurlijk... de badmeester ziedend.
Echt?
Ja.
Maar je had het zelf gedaan.
Ja. Wat? Ja. Nou, ja. Maar ja, het was sluitingstijd. Die man die ging maar niet weg.
Oh, ja.
Ja. Maar ik weet niet, vraag me af waarom ik dat allemaal gezien heb. Want ik was dan ook nog in het zwembad. Zeggen, ja. Dat vind ik gek. Ja. Toch is dit echt gebeurd.
We hebben nog een zwembadverhaal. Van Hiske.
Oh, leuk.
Hallo, Botte, Ipe en misschien Paulien of iemand anders leuks. Dit is Hiske weer, wederom voor de tweede opeenvolgende week aan de EOFoon. Ik heb het even opgenomen, want vorige keer kon ik mezelf nauwelijks verstaan. En ik ga jullie ook echt niet elke week lastigvallen, maar ik sloeg meteen ontzettend aan bij de vraag van Ipe over zwembadverhalen. Want ik heb een zwembadverhaal dat ik nogal vaak aan mensen vertel, omdat ik het zelf altijd zie als een soort symbool voor sociaal ongemak. Doorgetrokken in een soort van rare, absurde situatie. En dat verhaal dat gaat als volgt. Ik ging vroeger wel eens zwemmen in het Zuiderbad. Het is best wel lang geleden, want toen woonde ik dus nog in Zuid. Dus dat is zeker een jaar of 8 geleden of zo.
In Amsterdam.
En daar kwam ik op een dag, toen ik zeg maar naar het zwembad toeliep, kwam ik iemand tegen die ik een beetje ken, maar die ik wel al heel lang niet had gezien. Het was namelijk iemand met wie ik in de laatste klas van de middelbare school in een toneelstuk had gespeeld. En die ik daarna eigenlijk niet meer echt had gezien, maar dus wel een tijdje vrij intensief mee had samengewerkt aan dat stuk. En dus we maakten een klespraatje. Hallo, hoe gaat het met jou? En wat ben je nu aan het doen? En dit en dat. En vervolgens gingen we dus zwemmen. Maar als je dus in hetzelfde baantje zwemt, want dat was gewoon in zo'n baantje, dan kom je elkaar dus elke keer tegen. Dus je zwemt steeds langs elkaar. En we zijn toen op een of andere rare manier, toen we de eerste keer langs elkaar zwommen, begonnen met elkaar even vriendelijk toeknikken. Zo van, ja, we kennen elkaar, we hebben net even gepraat en nou zie ik je weer. Hi! Dus toen kom je bij de eind van de baan en draai je om en dan zwem je terug. En vervolgens kom je elkaar dus weer tegen. En toen knikten we elkaar dus opnieuw zo vriendelijk toe. Hi, ja, we kennen elkaar, ja, want we hebben elkaar net gesproken. Zo. Nou, ik weet nog steeds niet zo goed hoe dit nou zo uit de hand is gelopen. Maar we hebben denk ik echt 30 keer elkaar vriendelijk toegeknikt tijdens het zwemmen. En het werd op een gegeven moment echt vrij... het werd echt bizar. Het was voor ons allebei volgens mij ook echt heel vervelend. Want als je dat op een gegeven moment dan een keer of 5, 6 hebt gedaan, dan kun je er ook niet meer mee stoppen. Nee. Want als je dan ineens bijvoorbeeld, weet ik veel, ik zat er maar te denken van misschien kan ik onder water gaan zwemmen. Ja. Of misschien moet ik in een andere baan gaan zwemmen om deze helse loop te doorbreken. Maar toen dacht ik ook steeds, ja, dat is ook alsof ik een soort punt wil maken of zo. En ik zat helemaal vast. Ik durfde gewoon verder helemaal niks meer te doen, behalve dus blijven zwemmen en haar dan, zo vriendelijk, zo hi, zo toeknikken als ze dan weer langs me zwom. En dat deed zij dus ook steeds bij mij. En het was echt heel, ik denk dat als zij niet op een gegeven moment uit het zwembad was gestapt, dan hadden we daar nu nog gezwommen. Want ik zat, ik weet ook niet zo goed waarom, maar ik zat totaal vast in die rare sociale tilt situatie. Dus dat heb ik toen ook al, zeg maar, volgens mij direct daarna al aan best wel veel mensen verteld. Dat het zo verschrikkelijk awkward was en dat ik niet zo goed begreep waarom we er allebei zo in vast kwamen te zitten. Maar een paar jaar later kwam ik dat meisje dus opnieuw tegen. En dit was in een situatie van een nazit. Dus in een restaurant na de service gingen we dan bier drinken. En toen ik een paar biertjes op had, toen durfde ik wel tegen haar te zeggen van ja, die keer in het Zuiderbad, dat was toch wel heel erg ongemakkelijk. En vond jij dat niet ook want, zo raar? Want ik had dat verhaal dus ook al best wel vaak verteld. En toen zei zij, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik weet nog wel dat ik jou toen ben tegengekomen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat je bedoelt met rare situatie of zo. En het is me, nou ja, ik vond dat zo verbazingwekkend. Het is me dus nog steeds niet duidelijk of het nou eigenlijk toch niet raar was. Dat we elkaar dus 30 keer op dezelfde rare manier vriendelijk hebben toegeknikt tijdens het heen en weer zwemmen. Of dat het dat zij het misschien niet had gezien of dat het echt al helemaal in mijn hoofd zat. Nou, ik vind het nog steeds een compleet mysterie. Maar goed, dit is in ieder geval mijn zwembadverhaal. Oké, nou, veel plezier met de opname en ik kijk er naar uit. Dag!
Dankjewel, Hiske, voor je verhaal.
Ja, met zo'n verhaal mag Hiske elke week wel bellen.
Ja, een Groundhog Day verhaal eigenlijk. Dat is toch ook wel interessant. Dat is wel, ik bedoel, dat is een goede observatie. Dat voor de. Nou, ik ga je een beetje. Ik kan niet alles eruit knippen hoor. Nee, doe nog maar een eitje. Dat de perceptie van zoiets, ik bedoel, dat zou in mijn hoofd ook echt enorme, waanzinnig grote vormen aannemen.
Ja.
Van we hebben 30 keer naar elkaar geknikt en we kwamen er maar niet uit. Terwijl iemand anders daar gewoon dus totaal niet mee kan zitten.
Nee, ik denk dat over het algemeen neem ik aan dat eeuwluisteraars een soort team Hiske zullen zijn.
Er wel mee zitten.
Ja, en ik zou er natuurlijk ook mee zitten.
Ja.
Maar je hebt dus mensen die het allemaal maar niet door hebben.
Heerlijk.
Ja, dat moet wel heel fijn zijn.
Bliss.
Ja. Ja, nee, het lijkt me verschrikkelijk. Ik zou denk ik overigens wel hebben geprobeerd dat te doorbreken. Dus door er even uit te gaan en dan iets neps te doen.
Ja.
Bij wijze van spreken. Richting de wc's te lopen of...
Ja.
Ik weet niet.
Om uit die loop te komen.
Ja, en dan in een ander baantje
daarna
terug te gaan.
Ja, ik belandde hier ineens. Ja. Nou, heel goed.
Ja. Doe jij ook van als jij op de gang je buren hoort, dat je dan wacht met naar buiten gaan?
Hangt een beetje van de buur in kwestie af.
Ah, ja.
Maar soms heb ik, van mij trouwens, soms heb ik inderdaad ook geen zin in en dan wacht ik. Ja.
Ja.
Maar ja. Ja, wij hebben dan ook nog een keer zo'n trappenhuis waar je, van Amsterdam trappenhuis waar je elkaar nauwelijks voorbij kan.
Nee.
Tenminste, ja, onze trap valt dan nog mee, maar je moet op elkaar wachten. Dus je bent ook verplicht om dan wel iets een beetje te communiceren, zeg maar, op een of andere manier.
Ja.
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 Nou ja, anyway. Hey, jij hebt dat helemaal niet meer, realiseer ik me ineens.
Ja, ik kan nog steeds mensen op het trapje, dat ene trapje tegenkomen.
Oh ja, daar zit aan de rechterkant zit ook nog een.
Dus als ik dan mensen hoor, dan blijf ik mooi binnen.
Mooi binnen. Ze zoeken het maar uit daar. Oh. Ik heb nog. Er zijn een paar mensen die gezinswoorden hebben ingestuurd. Laten we eerst even luisteren naar Gerard over een gezinswoord uit zijn gezin.
Hallo samen met Gerard. Ik bel naar aanleiding van die vraag over de woorden die in een beperkte kring gebruikt worden. Schoten me er direct twee te binnen. Die zijn door mijn moeder verzonnen. Tenminste, dat neem ik aan. En het zijn eigenlijk woorden die door hun verbastering juist versterkt worden in hun betekenis. Vroeger deed bijvoorbeeld onze televisie wel eens raar. Er was nog geen kabel-tv. Maar toen stonden er nog van die bossen met antennes op onze daken. En het weer had vaak invloed op de ontvangst. En mijn moeder zei bij zo'n storing vaak dat atmosferische veringen waren. Natuurlijk een verbastering van de vaak aanwezige atmosferische storingen. En het tweede woord werd bij ons gebruikt als iemand iets heel vreemds had gedaan. Die persoon had dan volgens haar last van verbijsterverstandstering. En dat geeft volgens mij nog beter aan wat er aan de hand is met iemand dan het originele verstandsverbijstering. En wat wel vervelend is, dat ik tegenwoordig soms niet meer op het originele woord kom. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat ik de 50 al gepasseerd ben.
Nee, Geert. Nee.
En dan nog een opmerking, even terzijde, over het weerbericht van februari in de podcast, dat Piet Paulus maar ter sprake kwam. Jullie vonden dat eigenlijk makkelijk. Ieper geloof ik, regen, zei hij.
Ja.
Ik heb de afgelopen 10 jaar mijn website het regenbijnanooit.nl bijgehouden om aan te tonen dat het in Nederland eigenlijk veel minder vaak regent dan dat de meeste mensen zeggen of denken.
Mooi.
Maar dat terzijde.
Wat leuk.
Nou, bedankt voor de mooie podcast. Ik luister er meestal tijdens het doen van het huishouden. En ga zo door. Dag. Ja,
draag gegaan.
Jezus. Die moet in de show notes. Het regent bijna nooit. Ik heb die site wel eens gezien, ja.
Ja.
Ja, dat is grappig. Dat klopt ook wel, want het is dus stralend weer geworden.
Walenstreer.
Ja.
Sorry.
Ja, maar dat is een soort van als die ene oude kabouter in Sneeuwwitje, die hier alles omdraait.
Oh, die bestaat al.
Ja, het gras maar een wapje.
Ja.
Maar in dit geval zijn het, wat hij zei, dus verbasteringen die de betekenis
verbeteren.
Dus,
ja.
Dus dat is gewoon...
De bestandsverwijstering. Wat was het nou?
Bestandsverwijstering? Ik weet het niet meer.
Ja, weet.
Maar ik heb trouwens ook wel eens dat ik in winkels per ongeluk haar doof zeg.
Oh ja.
Ja, maar dat vind ik dan eigenlijk niet zo erg. Ja. Maar over het weer, Potten.
Ja.
Ik las, maar je weet nooit of het waar is. Dat in 1985 deze week de Elfstedentocht werd gehouden.
Correct. Dat heb ik toevallig net opgezocht. Dat was in 1985 op 26 februari.
Ja.
En dat was ten tijde van deze opname gisteren.
Ja.
Overigens, vorig jaar rond deze tijd, dat heb ik ook net opgezocht, stond ik op 2 maart op de Keizersgracht met mijn schaatsen aan. Ja.
Ja, en nu zitten we hier in onze
t-shirt.
Zwembroek.
Ik zit letterlijk in een t-shirt. Ja. Nou ja, goed, we zitten binnen. Maar goed, je kon zonder jas buiten deze dagen.
Ja.
Dus ik adviseer jou om vaker regen te voorspellen.
Ja.
Want dat pakt goed uit.
Word jij er niet zenuwachtig? Ik las vanochtend een stuk op The Guardian en er zei iemand van, I'm terrified. Am I the only one who's terrified about the weather?
Ja.
En dat iedereen maar zo vrolijk buiten loopt. En het stuk eindigde zo heel omineus van 's avonds ziet de schrijver dan mensen overvallen worden door een alsnog invallende koude. En dat voelt dan strangely as a metaphor.
Ja, ja. Van de week opende Chris Keijne met het oog op morgen met de woorden dat het zulk fantastisch weer is en dat mensen daar heel vrolijk over zijn. Maar hij zei, ik vind het doodeng.
Ja, of zijn we nou weer...
apocalyptisch aan het denken.
Ja.
Ja, kijk, het is het weer. Dus het is niet het klimaat wat wij meemaken. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het nu wel echt substantieel warmer is dan het een jaar geleden op deze tijd was. En dat inderdaad dat je kan zien dat in 1985 en in 86 ook trouwens, in deze weken de Elfstedentocht nog werd verreden. En dat is nogal weer een paar graden kouder dan we vorig jaar hebben meegemaakt.
Ja.
Ja, het is nu. Het is, ik ben dus met een verhaaltje bezig geweest hierover. Dus ik heb wat statistiek in mijn hoofd. Maar het is dit jaar, 22 jaar geleden, dat de laatste Elfstedentocht is verreden.
Ja.
Dus volgend jaar is het 23 jaar geleden als het volgend jaar niet doorgaat. En dat zou de langste periode zijn dat er nooit een Elfstedentocht is verreden. Ja. De vorige keer was tussen 63 en 85, dat is 22 jaar. En de verklaring die daar. Dit is Wikipedia-kennis.
Zeg maar tussen Kennedy en de Challenger.
Ja, de verklaring die daar volgens Wikipedia voor is gegeven is dat er elektriciteitscentrales en andere fabrieken warm water loosden op de Friese wateren.
Ja.
Waardoor het 4 graden kouder had moeten worden dan normaal gesproken al noodzakelijk is voor een Elfstedentocht. En daar is men natuurlijk in de loop van de jaren 80 wel een beetje achtergekomen dat dat niet zo'n goed idee was.
Ja.
Dus daar zijn ze toen mee opgehouden.
Ja.
En niet vanwege de Elfstedentocht, maar gewoon in zijn algemeenheid dat je geen warmte moet verspillen en dat dat lozen op oppervlaktewater niet zo'n goed idee is. In zijn algemeenheid. En toen kon dus in 85 en 86 meteen weer wel een Elfstedentocht worden gereden. Ergens gaf die anekdote mij ook alweer hoop. Omdat ik dacht, je kan dus ergens mee ophouden. En dan herstelt het zich weer. En dan is dit wel heel eenvoudig. Namelijk stoppen met warm water in koud water stoppen. Maar als er nu maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te beperken, dan zou je... Ik bedoel, ja, dan, ik weet niet. Het gaf me ergens een beetje hoop, dit idee. Dan zou er over 22 jaar weer een Elfstedentocht kunnen
komen. Dus ik zal me niet zeggen dat er een stuk van Antarctica ter grootte van twee keer New York op het punt staat af te breken.
Ja, dat is geloof ik wel voldoende aan de hand. Maar ja, nee, maar dat is natuurlijk heel erg. En ik denk ook, dat was ook nog zoiets. Er was een stuk in de krant over dino-bordjes of zo. Wat was dat nou? Of mammoetbordjes. En dat die dan gevonden worden door vissers op de Noordzee. Ja. Omdat het water van de Noordzee ooit 150 meter lager heeft gestaan. Nou, niet alleen van de Noordzee, maar gewoon het zeewater wereldwijd. 150 meter lager. Want ik denk steeds, hoeveel water en hoeveel sneeuw en ijs is er wel niet nodig om de hele wereld de zeespiegel 1 millimeter te laten stijgen? Dat moet waanzinnig zijn. Uh-huh. Maar dat kan dus 150 meter zijn. Want dat is namelijk gebeurd. De Noordzee heeft droog gestaan. Die hebben het over etelijke duizenden jaren geleden. Maar dat is wel gebeurd. Dus dat de zeespiegel nog substantieel kan stijgen, dat is gewoon een feit.
Ja.
En dat vind ik toch gewoon een beetje angstig. Ja, jij wordt hier ook heel ongemakkelijk van, zie ik. Ik word hier ook ongemakkelijk.
Ik ga nog een keer Waterworld kijken met Kevin Costner.
Ja, precies.
Ja. Maar zit jouw haar trouwens leuk?
Dank je. Het is veel te lang.
Nee, het is heel leuk. Je moet het zo houden.
Het is zoals het nu zit, dat is relatief veel werk.
Oh.
Ja, je moet al dat haar groeien en zo. Nee, ik heb het vanochtend gewassen en dan een beetje product erin gedaan.
Product?
Maar dit is één dag. Morgen dan hangt het gewoon weer recht voor mijn ogen.
Oh, ik vind het heel leuk.
Dank je. Maar ook ik ga morgen nek, naar de kapper. Vind ik het leuk? Nee joh, ja, doe nou echt.
Ja, nee echt, nee het echt.
Een beetje gek.
Het is heel leuk. Zo'n matje. Het stijl. Ja. Nee, je hebt gewoon een soort lang haar. Het staat heel goed.
Ja, nou, ik zal tegen mijn kapper zeggen dat hij er niet te veel af moet halen.
Nee, dat hij er nog wat bij doet.
Ja, precies. We gaan verder met familiewoorden en daar volgt een vervelingsverhaal uit. En dat is ingebeld door Anne Roos.
Hoi Botte en Iepen en mogelijk ook een gast met Anne Roos weer eens een keertje. Ik heb voor jullie een familiewoord en een vervelingsverhaal dat niet zo goed afliep. Het familiewoord dat gaat om het woord troddel. En troddel dat verwijst eigenlijk naar een hoopje kleding of textiel dat niet gevouwen is, maar gewoon ergens in een hoek of op een plank gesmeten is. En we gebruiken het dan als het ligt op een troddel of er ligt een troddelkleding in de hoek. Maar het grappige is dat een vriendin van mij eenzelfde soort woord heeft, namelijk frobbel voor hetzelfde fenomeen. En wij kennen elkaar pas sinds onze studietijd, maar zij had dat woord dus ook al voordat wij elkaar kenden. Dus dat is onafhankelijk van elkaar ontstaan. En mijn theorie is dat het een soort gevoelsonomatopee is. Net als zalf dat naar mijn idee is. Dus het klinkt een beetje zoals het voelt. Maar goed, frommelen zal er ook wel iets mee te maken hebben. En dan misschien eerder bij frobbel. Dus de versie van die vriendin van mij dan bij troddel. En dat gaat natuurlijk vooral over papier. Maar misschien kun je ook kleding opfrommelen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ons familiewoord is troddel. En dan het vervelingsverhaal, dat gaat over dat ik een keertje, denk ik, wiskunde aan het maken was. Want ik was met een potlood huiswerk aan het maken, volgens mij. En dat deed ik blijkbaar niet bij andere vakken. En ik had wel een puntslijper op tafel liggen ook. Want daar gaat het in dit verhaal om. En ik had een haaltje aan de nagel van mijn pink. En dat wilde ik eraf hebben. Maar ik was natuurlijk als puber te lethargisch om even op te staan. En er lag geen nagelschaartje in de buurt. Dus ja, je voelt hem al aankomen. Mm-hmm. Ik heb mijn vinger even in de puntslijper gestopt en die omgedraaid. En dat zou ik niemand willen aanraden eigenlijk. Het is, ik had mijn vel nog wel gelukkig aan mijn vinger zitten, maar ik had echt een veel groter stuk nagel eraf gehaald dan de bedoeling was. Dus ik had nog best wel tijd aan mijn pink, een soort zielig stukje naakt vlees. En het was best wel heel pijnlijk. Dus dat was mijn vervelingsverhaal dat niet zo goed uitpakte.
Nee.
Groetjes uit Groningen.
Ja, dankjewel Anne Roos. Wat is dat met nagels trouwens? Want dat voel je ook meteen.
Ja, het stomme is, dit verhaal terughorende. Ik was het vergeten, maar ik heb ditzelfde gedaan.
Echt?
Ja, mijn pink, recht pink in een puntenslijper.
En toen omgedraaid?
Ja. Ja, als kind, ja.
Oh nee.
Ja, en wat gebeurde er? Verschrikkelijk, ja.
Dat voel je toch ook meteen, van ja, oh, dat is niet goed.
Ja, maar je doet dan... Wop.
Wop.
Ja, ik weet ook niet wat ik dacht. Ja, echt verschrikkelijk.
Allemaal bloed.
Ja, nou, dat herinner ik me niet eens zo erg. Maar ja, ja, grappig.
Ja. Ja, er is ook niks aan te doen, want kinderpinkjes passen nou eenmaal in puntensluipers.
Ja.
Een afschuwelijk verhaal. Maar wat is dat met nagels? Want waarom voel je dat zo?
Dat als iemand het zegt, dat je dan zo gaat...
En ook met gek, nagels over een bord. Als dat hoeft iemand maar te zeggen. En je hebt al iets...
Ik weet niet. Het zou cringing. Ook vergelijkbaar is zeg maar de prik in een film. Je kan zo'n film kijken van met alle mogelijke vormen van geweld. Dat je denkt, oké. Okay,
ja, en dan
krijgt iemand een injectie,
krijgt een naald.
En dan is het... Oh.
Ja, ja. Ja.
En die is natuurlijk al heel vaak over gesproken. Ik weet niet waarom dat is.
Nee.
Ik heb het in ieder geval zelf ook heel sterk.
Ja.
Mijn tanden heeft er ook wel iets mee te maken. Wel als je...
Ja.
Het heeft ook met... Ja, maar tand... Ja. Ja.
Zou het misschien zijn omdat het zo in omdat als iemand... Als je in een film heftig geweld wordt toegepast... en iemand krijgt echt een flinke beuk op de neus...
Kan je niks bij voorstellen.
Dan kan je niet zoveel bij voorstellen misschien. Zelfs als je het een keer meegemaakt, is het waarschijnlijk nog wat abstract.
Of misschien kijk je dan films wel heel anders. Misschien kijk je dat dan niet meer.
Ja, ja. Misschien wel, ja. Misschien kan iemand dan een keer... iemand die
ben je nou zelf?
Op je neus gebeukt?
Jezus.
Hoe kijk je dan naar neusbeukingen op de film?
Oh ja.
Bel dan even in.
Ja, ik dacht eigenlijk van... Ja.
Wat? Zeg maar.
Nee, ben je zelf door een killer robot achterna gezeten en 3 keer opgeblazen geweest?
Denk je dan nu ook anders over op de neus geslagen worden? Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Nee, ik weet niet of we dit allemaal willen horen. Het is allemaal zo akelig onderwerp hebben we opeens.
Ja, misschien wel. Laten we even naar iets even kijken hoor. Nou nee, ja, ik heb ook nog een rampendroom en een angstendroom. Oh. Die dromen. Weet je wat we doen? We gaan eerst even naar Annemarie luisteren.
Oh ja.
Want die zoekt een penvriend.
Hi, Botte, Ipe en misschien wel gast. Met Annemarie. Ik luister met heel veel plezier. Ik was trouwens de beller die belde over de multipla verhaal.
Oh, ja. En
had mijn naam niet achtergelaten, ze was nergens om. Maar goed, Annemarie okay. Dus. Het punt is, ik hou dus heel erg van brieven schrijven. Ik vind het heel leuk om post te krijgen ook dan. Maar ook te sturen. En mijn dilemma. Dat is dus eigenlijk dat ik brief schrijf, heel veel plezier aan beleef, maar dan niet altijd iets terugkrijg. Ik heb een paar vrienden die dat doen en dat vind ik gek. Maar eigenlijk zou ik wel weer een penvriend of vriendin willen hebben. Zoals vroeger, dan gebeurde dat veel meer in mijn leven als puber met brief schrijven. En ergens lijkt me ook wel leuk dat ik die persoon helemaal niet ken. Maar ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan vinden? En nu zat ik vandaag te luisteren naar de Eeuw van de Amateur. En toen dacht ik, hé, daar zijn misschien wel meer luisteraars die precies hetzelfde denken. En dat leuk zouden vinden. Dus eigenlijk is het een soort dilemma waarvan ik hoop dat het gewoon via dit van oproepje meteen opgelost kan worden. Ik ben sowieso wel benieuwd hoe dat bij jullie zit met schrijven en brieven en post ontvangen. Missen jullie dat ook of helemaal niet? Ik dus wel. En bij deze oproep wil iemand met mij schrijven. Nou, super blij met deze show. Ik geniet er elke keer van. Dus ga zo door. Doei doei.
Doei.
Show.
Adres bekend bij de redactie.
Ja. Ja.
Wat trouwens niet waar is. Dus Annemarie, je kan eventjes, als je dat naar mij stuurt... dan kan ik je wel in contact brengen met een eventuele reagerende Eeuw van Amateur luisteraar... die met jou een briefwisseling zou willen opzetten. Dat is natuurlijk wel een idee.
Ja, maar waar moeten die brieven dan heen?
Ja, die kunnen ze gewoon aan elkaar sturen, maar dan koppel ik ze. Dan kan Annemarie de eerste brief sturen.
Ja.
Dit is wel te bedenken hoe dit gaat werken.
Ja. En anders kan je natuurlijk ook altijd nog met veroordeelde criminelen gaan corresponderen.
Ja. Ja, dat kan ook nog.
Ja, maar... nee, dat zei ik weer als cynische grap. Maar daar heb ik de lol nooit van ingezien. Maar de andere wel. Gewoon schrijven. Dat is natuurlijk een beetje uit de tijd. Nee, mijn zus schreef altijd brieven aan tante Lies en vice versa. Was altijd heel gezellig. Was ik een beetje jaloers op.
Het is grappig dat je dat zegt. Ik moet denken aan... Sorry, is je verhaal
ja,
niet af?
Ja.
Nou, ik heb eindelijk dan toch... afgelopen dagen... de dagen van de Bluegrass liefde gelezen.
Van Edward van de Vendel.
Ik vraag me af of die titel ooit door iemand... in één keer vlekkeloos is uitgesproken. De L'en en de R'en en de Amerikaanse R'en zitten door elkaar. Anyway, van Edward van de Vendel. Wat ik een fantastisch boek vind, wat helemaal niet voor mij bestemd is. Je moet ongeveer de helft van mijn leeftijd hebben, volgens mij. Dat is een beetje titel. Wat doe je nou? Je gaat altijd onderuit hangen en de microfoon naar je toe halen. Ja. Ik vind het best. Je mag hem ook uithalen, hè? Dan hoef je alleen de microfoon vast te houden.
Oh ja, dat is dat, goed. Dat kan ik een beetje rondlopen.
Ja, dat kun je... de microfoon uit het statief. En dat is een boek uit... eeuwwisseling, ongeveer, volgens mij.
Dat zal, ja.
Ja. Want daarin komt bijvoorbeeld voor dat een van de hoofdpersonen de mobiele telefoon van zijn moeder even heeft. Want dan kunnen ze elkaar bereiken. Dat er briefkaarten worden verstuurd.
Ah, ja.
Ja. Ja, vanaf een vakantieadres naar ergens.
Ja.
En zelfs een telegram komt er nog voor.
Eentje.
Ja. En... ik weet ook niet, want er zitten een aantal plotwendingen in... die ook niet zonder dat gegeven kunnen.
Yeah.
Dus het is ook ingewikkeld om het nog naar deze tijd te schrijven, denk ik. Maar hoe snel dat is gegaan, dat is toch waanzinnig.
Ja. Yeah. Maar hier, dit raakt ook weer aan dat andere onderwerp... waar we het wel eens over hebben gehad, waar jij het niet mee eens bent... met de ongoogelbaren.
Ja.
Van... daar is toch iets verloren gegaan dat alles zo immediate is, toch?
Ja.
Want het was heel erg leuk, die anticipatie van een antwoord... of eigenlijk alleen of de vertraging tussen wat je zelf schrijft... en wat de ander wanneer de ander dat dan krijgt en zo. Er zit een soort romantiek in die je op de been houdt.
Ja, ik was overigens oneens met een ander deel van dit hele verhaal... maar
ja.
Dit is de, nee, okay, deze, deze voel ik wel. Ja. Ja, zeker als Annemarie die zoekt gewoon dat oude fenomeen ook een beetje terug. En het kan nog steeds brieven sturen. Het is natuurlijk niet uitgesloten om dat te doen.
Het is ook een manier om... Nou ja, ik weet niet. Ja, zijn we nu eenzamer of minder eenzaam met mobiele telefoons en internet en computers?
Hoe ga je dat in godsnaam meten?
Nou, maar wat is jouw gevoel daarover?
Ja, ik vind het heel dubbel. Ik geloof dat ik kan het niet zo goed meer voor de geest halen. De tijd voor de mobiele telefoon, zal ik maar zeggen. Ik heb het natuurlijk niet zo heel erg meegemaakt. Maar...
Je moet zo denken aan mijn middelbare schooltijd en zo.
Ja.
Een soort pre-internet. En ik weet niet. Het moet wel een beetje alleenig zijn geweest.
Ja.
Ik heb natuurlijk wel zussen.
Je hebt het net verteld over Grindr en dat daar al.
Ik heb altijd het idee van nu is het meteen moeilijk om alleen te zijn als je alleen bent. Dus ik ben er niet heel goed in.
Toen was het meer het normaal, bedoel je?
Ja, en in het begin van mijn studententijd was het meer het normaal. En als je dus dan bijvoorbeeld dan had je een soort dingen openstaan waar je op verheugd of zo of naar uitkeek. En dan hangende dat, was je misschien op een bepaalde manier minder alleen. Dus begrijp ik bedoel.
Ja. Ja, alleen, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik zit alleen te denken, het is wel zo'n andere levensfase dan waar
dat
nu
klopt.
In zit.
Dat maakt het ook heel moeilijk vergelijkbaar.
Ja, want je ging elke dag naar een klas waar je 25 anderen om je heen had van je eigen leeftijd.
Ja.
Waar je of knallende ruzie mee had of waar je de beste vrienden mee was.
Of op je neus doorgebeukt werd.
Ja, dat. Maar ze waren er wel en dat was een soort gegeven van elke dag...
Ja.
En dat is denk ik wel...
Ja, dan was je al lang blij als je weer alleen op je kamer zat. Nee, het klopt, ja.
Wij hebben er ook voor gekozen om nu... met z'n tweeën, maar met nog een paar mensen... om in een studio te gaan zitten... in plaats van dat we thuis achter onze bureautjes gaan zitten...
Brieven zitten schrijven.
Ja. Dus we zoeken het wel op een of andere manier.
Ja, nee, tuurlijk, ja. Ja.
Maar je vraag was...
Nee, dit klopt. Maar het wachten op dingen... Ik kan het wel leuk vinden. Ja, handen op de knoppen. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een bestelling geplaatst op de site van
de Pet Shop Boys.
Ja.
Nou, doorgaans zit er dan zo'n tijd tussen een aankondiging dat er iets komt en dat het er is en zo. En dan moet het nog uit een land komen per post en zo. Ja. En dat is dus wel prettig.
Ja, daar verheug je op. Die periode is een soort verheugingsperiode.
Ja.
In plaats van de instant bevrediging.
Ja.
Ja.
En die periode is op zichzelf dan een soort leuk, ja.
En die zit in het schrijven van brieven ook, want je moet wachten tot iemand anders antwoord geeft. Ja.
Maar ja, wanneer schrijf je nu nog iemand een brief? Ja. Wat is de laatste keer dat jij iemand een brief
hebt? Ja, die hebben we al een keer op een theezakje gehad, volgens mij. Maar ik kan me dat zo ook eigenlijk niet meer herinneren. Zeker met de hand schrijven, want ik heb ook een beetje het gevoel dat Annemarie het daarover had. Het schrijven met de hand.
Oh ja, ja, weet ik niet, ja.
Nou,
of op een leuke oude rammelende
machine. Ja, maar niet e-mail. Het ging wel over papier in alle gevallen.
Ja, lijkt me wel. Anders telt het niet, hoor.
Nee. Hoe zeg ik dit? Want ik bedoel dit niet als disqualificatie, maar het schrijven van een brief naar iemand heeft ook een soort ordenende functie voor jezelf.
Ja.
En een dagboekschrijver heeft dat ook.
Dat is een goede opmerking, ja.
En ja, dus ik denk dat je een brief schrijven, dat je dat ook voor een ander doet, maar ook voor jezelf.
Ja.
En nogmaals, dat is geen disqualificatie. Sterker nog, dat lijkt me een kwalificatie.
Ja. Ja, mijn ouders krijgen nog wel zo'n met kerst als brieven. Dan hebben ze zo'n kaart en dan zit er soms een brief bij.
Ja.
En dan heb je ook van Amerikaanse familie, die schrijven dan zo'n soort jaarverslag. Ja, krijg je dan.
Ja,
maar je hebt dus ook nog van mensen, nou, het volgens mij het afgelopen jaar 2, die dan een brief schrijven met kerst van over het afgelopen jaar eigenlijk.
Ja.
Ook met de hand.
Ja.
Dat je denkt, nou, hoeveel mensen sturen ze dat?
Ja.
Of beginnen ze daar al in januari al aan voor iedereen?
Maar dat zijn dan kopieën.
Nee, denk het niet. Nee, die zijn, nou ja, of met de hand overgeschreven. Ja, misschien dat passages gerecycled worden.
Ja.
Nee, maar ze gaan dan ook in op de situatie van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
Ja. Nee, dus dat is wel gecustomized.
Ja, gecustomized. Ja.
Misschien
moeten we daar ook een postbus openen en dat onze lezers ook onze brieven kunnen gaan schrijven.
Papieren brieven kunnen sturen.
In plaats van die Ebophone, de instant gratification van de Ebophone.
Nou, nogmaals, als iemand met Annemarie wil penpal wil worden, MV, stuur mij even een mailtje met je adres, geef ik dat aan Annemarie. Annemarie moet even een mailtje naar mij sturen. Is dit al logistiek die werkt? Heb ik hier niet heel veel werk van?
Nee. Heten ze wel Annemarie?
Ja, Annemarie. Oh. Ja, we hadden ook een Marieke en een Anne Rose en er komt zo meteen nog een Anna. Dus
ja,
of Anne, ja. En nog een Nienke Anna hebben we ook nog. Ja. Dus dat gaat goed. Anyway, die logistiek vindt zichzelf wel uit. Dat komt wel goed. Dit is een moment voor onze sponsor, HelloFresh. Mede dankzij HelloFresh kan de Eeuw van de Amateur wekelijks worden gemaakt. HelloFresh is een maaltijdbox. Je kiest zelf minimaal 3 lekkere recepten uit en krijgt alle ingrediënten die je nodig hebt bij je thuis bezorgd. Via de app op je telefoon en via de website kun je ook heel gemakkelijk je bezorgingen bijhouden en managen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om een weekje te pauzeren of op een andere dag de box bezorgd te krijgen. In de vorige aflevering hoorde je hoe Ipe en ik in zijn keuken waren en begonnen met het bereiden van...
Rigatoni schotel.
Okay. We zijn al een heel eind. De pasta kookt, de ingrediënten zijn gesneden en nu bakt Ipe de stukjes courgette.
Een soort hoorspel nu.
Goed geluid.
Ja. De paprikapoeder moet erbij.
Oh, wat een mooie kleur. Het
ziet er wel echt heel mooi uit.
De paprikapoeder gaat op de courgette stukjes.
Oh, hoor je dat?
De timer. Dat betekent dat de pasta klaar is.
Ja. Als jij nou, dat kan jij wel. Als jij nou eens proeft of die pasta nu goed is. Of die beet gaar is.
Nou ja. Nou ja, die heeft... Ruim 12 minuten gekookt nu, dat zou in theorie.
Ja. Een goede kok, hè, Botte? Die is altijd aan het proeven. Voortdurend aan het proeven.
Dat doe ik het echt nooit.
Nee?
Nee.
Ja, nog een minuutje. Ja.
Want het was 12 tot 14 minuten. Dus...
Ja, hij is een stevige kan nog.
Ja, al dente.
Je hebt de peterselie en de...
Ja, de peterselie had niet gemoeten. Die had er goed laatst overheen gemoeten.
Oh.
Maar toen waren we zo druk in gesprek dat ik het al bij de rest had gegooid. Ja,
en de cherry tomaatjes, die halfjes, die heb je... Ja, dit... Beide courgetteblokjes gedaan.
Ja.
En die moeten dat moet nog even bakken.
Ja. Perfect.
Ja? Oké.
Of zoals de Italianen zouden zeggen... Perfetto. Nou, we kunnen bijna aan tafel. Wijntje.
De pasta even afgieten.
Oké, en dan gaan we het over de borden verdelen.
Dus vergeten we de pijnboompitten niet?
Nee.
Ik ben even in de war, hoor.
Nee, die staan hier achter mij. Daarmee wordt het geheel gegarneerd, gelardeerd.
Oké.
Okay. Nee, gelardeerd betekent met spekjes erbij.
Is dat zo?
Ja, een lardon spekje.
Oh, oké. Okay.
Grappig, hè?
Ja.
Oh, is er iets dat je niet weet?
Nee. En nu schep je de courgetteblokjes met de gebakken cherry tomaatjes op de borden over de pasta. En dan de vette blokjes. Kijk nou, wat een kleurig...
Ja, het is een soort Italiaanse kleurstelling.
Ja, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Van als je nou zorgt dat je met heel veel kleuren kookt,
ja,
dan weet je zeker dat je redelijk divers
gevarieerd.
Ja, dat is het woord wat bij eten hoort.
Oh ja. Alright.
Kijk nou.
Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen...
Aan tafel. En zo hebben we twee borden met vegetarische rigatoni.
Rigatoni.
Hey, eet smakelijk.
Ja, eet lekker.
Wil jij ook zo'n HelloFresh maaltijdbox? Ga dan naar hellofresh.nl/podcast en ontvang 50% korting op je eerste box.
Zullen we naar de dromen? Vind je dat een leuk idee?
Ja.
Het zijn mensen die dromen hebben ingestuurd. Ik weet even niet meer waar dat nou vandaan kwam uit mijn hoofd.
Dromen, ja. Omdat ik in de Vondelse S had over mijn droom van op een podium staan en helemaal niet weten wat je moest
dat
doen.
Was het. Ja, dat was het. Oké, okay. Helena heeft daarop gereageerd.
Hallo, leuke mensen van de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Helena, ik ben 26 jaar en ik kom uit Nijmegen. Ik bel in over de angstdroom. Ik heb namelijk elke keer zo'n terugkerend thema van dieren. En dat heb ik echt al heel lang, al vanaf mijn 18e. En het kan zijn dat ik mijn deur open en dat ik ineens voor, ja, wat is het, 80 katten moet zorgen. Of ik heb in één keer een nestje puppies. Ik heb geen idee hoe dit kan. Ik heb wel zelf altijd katten gehad. Dus misschien dat daar een soort van, ja, angst is ontstaan dat ik daar niet voor kan zorgen of zo. Maar het is heel erg vergelijkbaar met de stress die de mensen in de keuken ervaren, omdat ik dan helemaal denk van, oh, hoe moet ik dit gaan aanpakken? En ik kan helemaal niet voor zoveel dieren zorgen. Hoe komen die dieren ook hier? Soms heeft iemand ze stiekem gebracht. Heel erg gek. Maar ik dacht, ja, ik vond het wel een leuke toevoeging. En daarnaast wil ik jullie heel erg bedanken voor alle fijne podcast. Ik ben eigenlijk nooit zo fan van dingen. Maar jullie luister ik echt heel erg trouw. Zo gauw het online is, wil ik het meteen horen. Heel erg bedankt daarvoor. En nog een hele fijne uitzending. Doeg!
Dankjewel, Helena. Heel fijn om te horen.
Wat tof.
Ja, dierenverzorg, angstdromen. Nou, ben jij ook eigenlijk van de dieren? Ooit zoiets gehad?
Nee, helemaal niet. Ik noem wel Nico soms de dierenverzorger. En dan ben ik dan zogenaamd een zielig dier.
Oh ja.
Ja. Nico doet ook wel eens alsof... ja, ken je dat van... wat is dat dan eigenlijk? Alsof je een splinter uit mijn poot moet halen. Van een kwade tijger.
En dat is
een soort metafoor. Een
rollenspelletje wat jullie dan doen?
Ja, maar dan heb ik iets. Maar wat heb ik dan? Ja, wat kan je eigenlijk hebben wat je zelf niet kan? Als ik mijn vinger in een
splinters, splinters kunnen zoiets zijn. Sommige mensen kunnen dat niet. Een splinter bij zichzelf.
Misschien is
dat
ook wel letterlijk met een splinter, ja.
Ja.
Ja, maar goed. Dan zeggen we altijd, dierenverzorger.
Ja. Doktertje aan het spelen. Dat is zo, heel lief.
Ja, is altijd zo'n romantisch beeld, toch? En dan haal je een splinter uit de poot van de tijger. En dan jaren later in de jungle kom je die tijger tegen. En dan weet hij het nog. En dan eet hij het niet op. Maar dan heeft hij een kopje. En dan draait hij zich waardig om. Maar dit terzijde. Wel een heel grappige, inderdaad echt een heel grappige toevoeging.
Ja.
Maar ik heb de droom niet. Jij?
Nee, maar ik het systeem van die droom begrijp ik wel. Inderdaad.
Ja, het zegt natuurlijk wel iets over... Ja, we kunnen er psychologie op loslaten.
Nou, dat is prima.
Nou ja, ik bedoel, het lijkt me duidelijk waar het een soort angst voor is.
Ja, verantwoordelijkheid. Maar,
ja, het is een soort verzorgende verantwoordelijkheid.
Ja. Ja.
Ik heb het idee, maar misschien komt het alleen maar door haar vriendelijke complimenten. Ik vind het een droom die op zich wel goed op iemand afstraalt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, denk het.
Toch? Van...
Nou, ze vertelt het in ieder geval heel vrouwelijk, ik bedoel.
Ja, ja, dat is het ook. Maar ik bedoel, het is een droom waarin je zelf niet per se... Ik bedoel, het is niet een droom van oeh, ik verdrink.
Nee, ja, wel een beetje, maar...
Ja, maar je wil iets voor anderen.
Nou ja. Nou ja, terechtkomen in een situatie waar je de controle niet meer hebt.
Ja, maar ik vind het toch een soort empathische nachtmerrie.
Empathische nachtmerrie.
Ja.
Zullen we luisteren naar Nienke Anna? Die heeft ook een droomverhaal.
Mijn naam is Nienke Anna, ik ben 24. Normaal zeg ik dus nooit mijn leeftijd. En ik vind dat een beetje een vreemde gewoonte. Dat we dus overal je leeftijd zo achter zetten. Ook in tijdschriften en zo. Dan staat altijd tussen haakjes. Nou, die is dus 32. Dan denk ik, nou,
dus,
wat doet mij dat nou? Maar ik zeg het nu wel specifiek omdat Paulien vroeg de vorige keer voor levensfasen. En dat heeft te maken met het verhaaltje wat ik jullie nu ga vertellen. Jullie hadden het namelijk over stressdromen en wat voor soort stressdromen mensen dus kunnen hebben. En ik heb dus altijd een stressdroom dat ik een expert ben. Ik denk dus dan dat ik een expert ben op een bepaald gebied. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld dat ik dacht dat ik expert was op het gebied van Amsterdam. En dan liet ik al mijn buitenlandse vrienden naar Amsterdam komen. En dan zei ik, nou, ik kan jullie wel rondleiden. Ik ken Amsterdam echt als mijn broekzak. Nou, en dan zeiden ze, oh leuk, nou dan gingen we dat doen. En dan veranderde, was Amsterdam eigenlijk helemaal anders. Dus het veranderde een beetje. En het was zo anders dan ik dacht. Dat we dus helemaal verdwaalden. En we kwamen in de bergen terecht en in de modderstroom. En we gingen allemaal dood van de kou. En dus ik viel echt door de mand als expert. En ik heb het dus ook wel eens gehad dat ik dan dacht dat ik expert was op het gebied van piano spelen. En dan ging ik iedereen leren piano spelen. Maar dan zaten we daar. Dan had ik ook heel veel geld gevraagd. Dus ik was dus immers de expert. En dan snapte ik helemaal niet waar de toetsen zaten en zo. Dus het was altijd een drama. Dus ik vroeg me af of jullie dat ook wel eens hebben gedroomd. Dat je dan expert bent, maar door de mand valt. Of dat je dat misschien in het echte leven wel eens hebt gehad. En ik ben heel benieuwd. En ik moet nu heel snel doei zeggen, denk ik. Want mijn 2 minuten zijn op. Dus doei.
Oké, Nienke Anna, dankjewel voor je verhaal. De stressdroom. Volgens mij vertelde jij over de stressdroom, toen in Vondels Vers inderdaad.
Ja.
Dat jij op een podium komt met een viool in je hand.
Ja, niet een viool. Nee, het is meestal een toneelstuk.
Een toneelstuk.
Of een soort opera-achtig... Met een heel grote productie in ieder geval. Maar...
Ja, waar alles dan in één keer spotlight op jou en dan moet je...
Dat je totaal niet weet, niet eens weet waar het over gaat.
Ja.
Ja, dat is wel vergelijkbaar natuurlijk.
Ik denk het wel, ja. Ja. Dat is ook een stressdroom, zoals hij het noemt. Ja.
Ja, nee, dat is ook een thema. Maar dit gaat dan over... Ja, ik stelde me vroeger wel eens voor dat je dan... Want ik kunstmatige intelligentie studeerde... Nou, ik heb wel eens trouwens. Dat was erg. Oh, dat was wat vreselijk. Toen begeleidde ik een vak. Was ik studentbegeleider.
Assistent. Oh,
ja, studentassistent.
Ja.
Moest ik eerstejaars, maar was ik derdejaars of zo. Moest ik eerstejaars, zeg maar, werkgroepen gaf ik dan.
Ja.
En ik was echt volledig out of my depth. Ik kon er echt, dat was zo vreselijk, een jaar lang. En betaalde heel goed.
Ja.
Maar voor zover ik de stof al beheerste, wat eigenlijk niet eens zo was, stond ik er in ieder geval totaal niet boven.
Oh, ja.
En er waren ook in ieder geval 3 mensen die dat na een tijdje ook echt wel door hadden. En van wie ik door had dat ze door hadden, zou ik maar zeggen.
Oh ja.
Ja, die dan zelf soms ook het initiatief namen en zo. Het waren vooral discussiedingen. Ja, ja.
Zodat jij het niet hoefde te doen.
Ja.
Ja.
Oh, en ja, dat heb ik ook nooit meer daarna gedaan. Andere dingen trouwens, ook met mijn studie. Toen was ik een scriptie aan het schrijven over iets wat ik ook helemaal niet begreep. Over de taalfilosofie van Hillary Putnam. Ik zou nu ook echt helemaal niets meer over kunnen zeggen.
En die scriptie, dat lukte dus ook maar niet. En toen moest je kon nog... voor, in het kader van je afstudeer moest je ook een colloquium geven. Heette dat dan een praatje over waar je mee bezig was. Ja. En dan kreeg je dan ook 2 studiepunten voor of zo. En ik moest op het gegeven moment aan het eind van het jaar nog 2 punten. Dus toen ging ik maar vast mijn colloquium geven over die scriptie die nog lang niet af was. Oh, dat was erg. En toen zat ik ook in een zaal met mensen. Eigenlijk wist iedereen er meer van af dan ik.
Ja.
Ja.
Oh nee.
Daar kreeg ik het ook zo benauwd van. En toen heb ik ook dat onderwerp gedumpt.
Ja.
Ja. Ik denk trouwens heel vaak, dit is mijn favoriete spreekwoord.
Je bedoelt, die scriptie heb je nooit afgeschreven?
Nee.
Ah. Favoriete spreekwoord?
Mijn vrouw is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want het ging gewoon niet meer. En een vriend zei toen van, waarom neem je niet een leuk onderwerp? Gedachte-experimenten. Toen ben ik daarover geschreven. Toen was de scriptie zo af.
Ah, ja.
Ja.
Ja, ja, ik herken dit een klein beetje. Ik heb voor mijn scriptie namelijk ook een onderwerp gekozen wat ik super interessant vond en heel leuk vond. En toen had ik het inderdaad ook echt super snel geschreven. En trouwens werd ook goed gewaardeerd. Ja. Dat was ook wel heel fijn. Dus dat is altijd mijn tip aan mensen die scripties moeten schrijven.
Ja.
Kies vooral iets, een onderwerp wat je echt leuk vindt.
Ja. Ja, of waar je echt het gevoel van hebt dat je het begrijpt.
Ja.
Maar
ja, anders beland je in stressdromen. Ja. Dat is gewoon...
Maar die stressdromen ook alsnog. Want ik droom dus wel vaak van oh, ik heb die scriptie nog niet af. Of ik moet nog 1 vak of zo, maar dat heb ik al eens verteld. Dat wel. Ja.
Gaat het nog met je stem?
Ja.
Ik heb nog een tentamendroom. Dat is natuurlijk de ergste van allemaal.
Hallo, Botte, Ieper en eventueel Paulien en misschien gast en luisteraars, waaronder mijzelf dus uiteindelijk.
Zijn die nou Ieper?
Jullie vroegen naar stressdromen. En als student heb ik misschien een hele typische stressdroom gehad, de tentamendroom, waarin je de nacht voor je tentamens of examens daarover droomt. Hm. En vaak was de droom zelf niet heel stressvol, omdat ik die best wel goed deed dan in mijn droom. Maar wat ik dan vaak had, was dat ik 's ochtends tevreden was over het verloop van mijn tentamen en dan opeens besefte, oh shit, ik moet hem nog doen en nu in het echt. Dus het was eerder een postdroom stress dan een stressdroom aan zich. Ja. Een ander type stressdroom dat ik vaak had, is juist iets van iets wat ik niet regelmatig hoefde te doen of tegenkwam. En dat was de Tyrannosaurus Rex droom. Dat begon na de film King Kong in 2005. Voordat ik de film had gezien, zag ik die poster met King Kong en een T-Rex daar tegenover. En sindsdien droom ik wel eens dat ik aangevallen word door T-Rex. Soms heb ik die dan getemd en dan vallen ze alle andere mensen aan. Dus dan de stress van het hebben van een huisdier die iedereen opeet. Maar nu zijn T-Rexen niet per se een groot ding in mijn leven verder. Die droom is wel weer geëindigd nadat ik een keer in Brussel in het Natuurhistorisch Museum was. En daar las dat dinosaurussen waarschijnlijk vroeger veren hadden. Mm-hmm. En dus die T-Rex niets anders is dan een gigantische kip. En daarmee wat minder intimiderend.
Weet ik nou niet.
In Brussel, daar woon ik 2 jaar. Ik heb 7 jaar in België gewoond en ik herkende niet zo goed wat Paulien zei. Juist omdat mijn hoofd heel verstrooid is. En dat werkte in België. En in Nederland werkt dat soms niet altijd. Dus ik vond het eigenlijk wel heel fijn dat niet alles altijd goed werkte. Want het was in mijn hoofd en ik snapte de logica of het gebrek aan logica daaraan. Verder had ik nog een vraag. Ik ben heel lang bezig geweest met het opbouwen van een goed ochtendroutine om wakker te worden. Lichamelijk en mentaal en spiritueel. En ik dacht, ik wil misschien ook wel een avondroutine opbouwen. Dus ik vroeg me af, wat kun je 's avonds doen om jezelf klaar te maken en te gaan slapen? Groetjes, Gijsbert.
Dankjewel, Gijsbert. Masturberen.
Oh no, she did it. Dus
even kijken, we gingen van de Tyrannosaurus Rex droom, de dierenverzorgers droom, Die we ook bij Helena al hoorden.
Dierenverzorgster.
Oh. Ja, nou ja, die had ook die dat ze ineens voor 50 katten moest zorgen. En hij moet dan voor een grote kip zorgen.
Ik zie dit toch anders.
Oké. Okay.
Ik heb trouwens ooit een nachtmerrie over een slang gehad. Waarbij ik een soort werd aangevallen opeens door een slang. En sindsdien ben ik eigenlijk bang voor slangen. Terwijl daarvoor had ik dat nooit. Nu denk ik altijd, een slang.
Oh ja. Je bent bang geworden vanwege je eigen droom.
Ja, of dat heeft mijn ogen geopend voor een latente slangenfobie.
Voor een gevaar.
Dat daarvoor niet aanwezig was.
Ja.
Nou, dit terzijde. Ben je bang voor slangen?
Ik ben nog nooit een slang in het echt tegengekomen. In nee, het wild.
Of in de dierentuin?
Ja, maar dat is zo contained. Dat is zo... Dus ja? Het is altijd
maar dan
achter
denk
glas.
Je niet van...
Nee, dat is achter glas.
Echt?
Er zit toch ook een krokodil, er zit een leeuw, noem het maar op. Het zijn allemaal dieren die je wel dood willen maken.
Ja, maar nou, je kan een leeuw ook best wel eng vinden.
Ja, maar ja, er zit dan zo'n stuk water.
Maar die is dan nog pluizig en die is lui en die krijgt de hele dag vlees toegeworpen. Maar zo'n slang...
Ja.
Ik heb een keer in Tsjechië zwom ik en toen zwom er opeens een waterslangetje naast me.
Oh nee.
Maar, of heb ik het ook al eens verteld? Ja, toen ben ik echt over het water...
Weggerend. Ik vind zwemmen in open water stiekem wel een klein beetje eng.
Ja.
Ja, want er zitten toch allemaal gekke dieren, die je niet helemaal kan controleren en zo.
Ja.
Maar ik ben... Nee,
zeker in die Friese slootjes.
Ja, die Friese slootjes. Ja, nou ja, daar zwem je niet in, want dat is niet diep genoeg. Maar wat van die vaarten. En daar zat dan paling in en zo. Ja. Nou ja. Ja, ik weet niet, daar zwem ik ook niet meer. Nee. Noordzee vind ik ook zoiets geks.
Ja, ik vind...
blubberbak.
Ja.
Met allemaal enge dieren.
Ik heb dus wel eens nachtmerrie over walvissen, maar ja. Ja, jij kijkt terecht op je horloge.
Ja.
Hoe lang zijn we al bezig?
1:12.
Oh. Hoeveel hebben we er nog?
Ik heb nog eentje.
Oh, dat
een eeuw van berichtje. Ja, ja.
Moeten we het over dingen 's avonds? Dat zoekt hij maar uit.
Nou zeg.
Oh, sorry.
Ja, nee. We doen bij uitstek oproepen.
Oh ja, dat is waar.
We kunnen wel zeggen van, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Als je dat liever hebt.
Ja. Of tips van luisteren naar
wat is je
onder media doktoren als je in slaap wil vallen.
Heel goed, ja. Ja, dat is een uitstekende tip.
Ja, lezen.
Avondroutine.
Seks.
Ja, wat doe ik voordat ik ga slapen? Oh, nou ja, maar dat heb ik ook al 100 keer gezegd.
Met het oog op morgen luisteren.
Met het oog op morgen terugluisteren. Ja.
Terugluisteren.
Ja, ja, want ik ga niet om 11 uur al liggen, maar... Nee. Dan zet ik hem dan om wat is het, 11:50, dan is de podcast er al van Met het oog op morgen tegenwoordig. Dat is heel fijn. Ja. Dus ik kan hem downloaden en dan kan ik hem meteen aanzetten. En dan val ik dan echt binnen een half uur mee in slaap. Dat is echt probleemloos. En verder, ja, lezen is heel fijn. Ik weet niet, het wordt altijd geadviseerd om niet te veel beeldschermen te kijken voor het slapen gaan.
Ja.
Daar ben ik niet zo goed in, beeldschermen kijken. Het is niet dat ik nou nog tot laat op mijn telefoon zit, maar Netflix of zo, dat wie wel. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Verder gewoon druk hebben, dat helpt ook heel erg voor het slapen gaan.
Ja.
Toch wel, ja, word je gewoon moe. Maar als mensen nou goede tips hebben voor, oh, dit doe ik om in slaap te komen, spreek het dan vooral eventjes in op de Eurofoon natuurlijk.
Een geurkaars branden.
Ja.
Ik zeg maar wat.
Ja, nou, ik kan me wel iets bij voorstellen dat mensen een routine,
ja.
Routine hebben.
Ja.
Laten we tenslotte nog even luisteren naar het verhaal van Anne.
Hi, Botte, Ipe en gast. Ik ben even met een vraag die je niet kan googlen. Ik ging van de week met de bus naar mijn werk. En toen ik instapte was de bus bijna helemaal vol. Maar er was een meisje die haalde zo de tas van die andere stoel. Dus daar kon ik zitten. Nou, hartstikke bedankt. En we gingen rijden en ik moest heel lang in de bus zitten. Dus er gingen steeds meer mensen uit de bus. Op een gegeven moment komt er een man van achter, die stapt uit. En het ging echt gigantisch stinken waar wij zaten. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die man dus, terwijl die uitstapte, echt een hele grote scheet liet. Maar toen die man uitstapte, waren we nog maar met z'n drieën in de hele bus. Er zat één iemand helemaal vooraan en dat meisje en ik. Dan krijg je al eigenlijk, tenminste dat kreeg ik, Als je in zo'n volle bus zit, dan zit je allemaal tegen elkaar aan en dan heeft eigenlijk niemand het echt in de gaten. Maar als je dan nog maar met z'n drieën in die bus zit, dan zit iemand ineens gigantisch in je aura als je dan nog naast elkaar zit. Dat was nog niet eens zo'n punt, maar ik had twee grote tassen bij me en ik wilde me graag nog even opmaken. En ik wou gewoon wat meer ruimte.
Ja.
Maar dat meisje was zo aardig geweest om de tas voor mij weg te halen. Dus ik dacht toen we in een nagenoeg lege bus zaten van... ik wil nu ergens anders gaan zitten. Moet ik dan tegen haar zeggen van... hey, dit is niet omdat omdat ik jou niet leuk vind. Of hey, dit is niet omdat ik denk dat jij die scheet net liet. Want zij moet hem ook ongetwijfeld geroken hebben. En dan dacht ik van, oh, straks denkt ze dat ik die scheet gelaten heb. Of nog erger, straks denkt zij dat ik denk dat zij die scheet gelaten heeft. Dus dat ging allemaal door mijn hoofd met eigenlijk als basis de vraag... moet je dan zeggen van, hé, ik ga even ergens anders zitten... of moet je dan gewoon ergens anders gaan zitten met de kans dat mensen denken... ze vindt zeker dat ik stink. Wat vinden jullie daarvan? Doei!
Dank je, Anne. Dit is een goed verhaal en een goede vraag. Ja, hier kun je eindeloos over nadenken inderdaad... van wat zullen mensen wel niet denken als... dit is natuurlijk een groot nadeel van openbaar vervoer...
Ik zou denken, dit dilemma zou zich ook al voordoen zonder die scheet.
Ja, ja als je in een volle bus stapt, je zit naast elkaar... en vrijwel de hele bus raakt vervolgens leeg... behalve jij met z'n tweeën, of misschien nog een paar verderop... maar ja, dat er ineens veel meer ruimte is... en je zou niet zo naast elkaar zitten als je niet bij elkaar zou horen.
Ja, ja. Dan vind ik eigenlijk de vraag scherper worden.
Maar dit is wel zo weer specifiek voor een bus...
Ja.
Want in een trein,
ja.
En ik moet bekennen dat ik dit wel eens heb gedaan,
ja.
Kan je naar een volgende coupé lopen.
Ja, dat doe je alsof je uitstapt.
Ja.
Ja. Ja, in een trein kan dat.
Ja, dat kan in een trein.
Ja.
Maar dat kan in een bus dan weer wat minder goed. Ja, je kan naar achteren lopen, maar...
Ja, maar ja, dan... Ja.
Ja, nee, dus dat in een bus... In bus is dat weer ingewikkeld.
Het is ook een beetje hisken in het zwembad.
Zeker, ja. Ja. Een loop waar je niet uitkomt.
Ja, want het is allebei. Maar ik kan me grappig genoeg dit herinneren nog van toen ik klein was. En dan gingen we wel eens met mijn moeder met de bus naar Delft vanuit BNR. En er zaten toen vaak studenten en zo in. En toen zat ik met mijn moeder in zo'n dingetje met z'n vieren in de bus, waar je met z'n vieren in zit.
Ja, ja.
En toen zat de bus ook heel erg vol. En zat er een student bij ons, een soort stoere jongen. Misschien vond ik hem wel knap. En toen, ik weet zeker dat ik hem knap vind eigenlijk. Want
ik voelde ook een soort...
Namelijk op een gegeven moment was er een halt en toen ging bijna de hele bus eruit. Maar hij nog niet.
Nee.
Maar hij stond wel op en ik dacht, oh jammer, hij gaat eruit. Maar toen ging hij dus ergens anders zitten.
En dat kun je natuurlijk ook gewoon doen als je stoere jongen, stoere student bent.
En ik dacht nog, want met een soort jaloezie voelde ik toen zo van dat hij dat durfde.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Ja. Ja.
Ja, een soort autonomie die mij nooit gegeven is geweest.
Ja, en toch zou je, denk ik, om in de wereld een beetje normaal door te kunnen komen. Nou ja, dit is ook een beetje waar ik aan dacht bij Anne. Van wat is nou een oplossing in deze situatie? Is eigenlijk is er zijn twee oplossingen. Nou, er zijn drie. Namelijk niet oplossen wat ze heeft gedaan, kennelijk. Je kan het expliciet maken. Het gewoon er maar uitgooien. Zo van, jezus, wat stonk die vent. Hey, weet je, ik moet me nog even opmaken. Ik ga even een zitje verderop zitten. Doei. En dan is het klaar. Dan heb je het ook opgelost. Dat vraagt wel wat ballen. En je kan ook gewoon stilzwijgend een zitje verderop gaan zitten. En doen alsof het je allemaal niks kan schelen.
Ja, of als je weer van die scheet abstraheert, dan kan je ook zeggen, als die er dus niet is, van zal ik ons even wat ruimte geven en dan opstaan.
Ja, dat is mooi. Goed geformuleerd ook. Want dan maak je het een oplossing voor twee personen.
Ja. Ja, hier zijn eigenlijk trouwens eindeloos dilemma's te verzinnen. Wat ik ook heel vreselijk vind, is opstaan voor iemand.
Ja.
Want ik ben natuurlijk heel beleefd opgevoed.
Ja.
Maar het kan dus ook gebeuren dat je dan vraagt van wilt u zitten en dan...
Wordt dat als belediging opgevat?
Dan willen ze dat niet of zo.
Oh ja.
Ja, of dan, ik weet niet. Ja, of wat er ook wel eens gebeurt... dat je dat met veel bombarie doet en dan ook daarna is de hele bus leeg. En dan was het ook een soort voor niks. Je moet ook gewoon nooit met bussen.
Nee, bussen zijn wel het ergste van allemaal. Ja.
Ja, ik kon dus als kind ook niet. Als kind moest ik heel vaak met de bus. En dan had ik ook vaak dan met zo'n vier ding dus... dat je dan de hele bus zit aan te kijken. En dan werd ik ook helemaal ongelukkig. Zo. Dan wist ik echt niet meer waar ik moest kijken naar een tijdje.
En je had ook nog geen Grindr.
Ja.
Ja.
Ja, je kon niet op je telefoon kijken. Nee. Nu is dat is wel iets minder geworden.
Ja. Ik zorg altijd dat ik wat te lezen bij me heb. Als mijn telefoon niet is, dan wel een boekje of zo. Of mijn e-reader.
Ja.
Maar ik zit niet heel vaak in OV, maar...
Nee.
Ik kan er heel ongelukkig van worden, inderdaad.
Ja, vooral bussen.
Ja, meid bussen, Anne. Ja. Meid bussen.
Ja.
Dat is het advies. Goed. Mocht je nou ook af en toe in een bus zitten?
Als jij nou een snaarinstrument pakt, dan heb ik nog een heel korte cultuurtip.
Oh,
Toch, te zijn er zat.
Ja, even kijken hoor.
Ik praat het gat wel vol.
Snaarinstrument?
Ik weet niet waarmee. Oh, daar is al, hij is al terug.
WG? Ik hoop dat hij gestemd is.
Ja.
Cultuur.
Ja. Ik was dus namelijk van het weekend... naar Museum Rijswijk.
Is wel dat.
Ik zou zeggen Rijswijk. Maar daar is een...
Tussen Den Haag en Delft.
Ja.
Ja.
Daar is een tentoonstelling van Bas Kosters... en Preta Wolzak. Een duo tentoonstelling.
Ja, modeontwerpers toch?
Bas is modeontwerper. Ja, maar de... de tentoonstelling is alleen niet over mode... maar hij heeft allemaal werken gemaakt voor de gelegenheid veel. Want ik dacht dat eigenlijk ook een beetje, maar dat is dus niet zo. Het is meer beeldend werk gewoon.
Okay.
En dat was dus echt fantastisch.
Oh.
Ja, je kan er nog heen tot 31 maart. Nou, dat kan ik echt heel erg aanraden.
En waarom was het zo goed? Wat sprak
nou,
je zo aan?
Wat me dus opviel... ja. Zal ik dit zeggen of zal ik het niet
natuurlijk,
zeggen?
Natuurlijk, anders is...
Ja. Nou, ja, omdat ik het dan relateer aan iets anders... wat ik dus minder goed vond.
Oh.
Maar dat ga ik toch doen.
Ja.
Ik was de week ervoor naar de beide Erwin Olaf tentoonstellingen... in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag. En dat is ook wel een aanrader, hoor, daar niet van. En daar moet je ook wel heen. Maar ik vond daar zijn oude werken staan in het Fotomuseum te zien... en zijn nieuwere werken in het Gemeentemuseum. Maar wat mij dus zo opviel toen ik bij Bas Kosters en Preta Wolzak was... was dat ik een soort zin in het leven kreeg.
Nou, moet niet gekker worden.
Ja, ik had ook het woord opgeladen al gebruikt op Instagram. Ik werd daar echt door opgeladen.
Oh.
Ik vond het heel erg inspirerend en... leuk en het zet je aan het denken en het heeft iets. Het is niet eens allemaal zo positief, maar toch is het dat wel. In het voorhandwerk van Preta Wolzak zit ook wel een soort doom en gloom, maar dan op een heel mooie manier verpakt. Ze vullen elkaar trouwens ook heel erg goed aan. Ze zijn niet, ja. Maar in ieder geval, het was zoiets waarbij ik naar buiten liep, wat je soms hebt met kunst. En dat je denkt van, ja, ik heb er weer zin in.
Nou, wat fijn.
Ja, dat had ik dus minder bij
Erwin Olaf.
Oh, okay. Misschien bij Erwin Olaf wel meer van zijn oude werk.
Hmm.
Zijn nieuwe werk is natuurlijk toch een soort verstilling.
Is
wat, en een soort
jaren 50 sfeertje.
Eenzaamheid en afstandelijkheid.
Ja.
Ik bedoel, en niet alle kunst hoeft natuurlijk zo te zijn dat je denkt van... Nee. Dat je juichend naar buiten loopt.
Ja.
Dus in die zin is het ook geen kritiek, maar het was meer zo van waar ik op dit moment was ik meer hier aan toe. Ja, dus als je dat nou ook hebt, ja, je moet er echt heen. Het is trouwens in een schitterend gebouw. Ik was daar nooit geweest. Het Museum Rijswijk in het Hendrik Tollenshuis. Het is echt een heel mooi oud gebouwtje en het is een heel erg leuke combinatie hoe dat volhangt met dit werk. Ja, die setting is gewoon al heel erg leuk.
Mooi, leuk.
Ja.
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 Goeie tip.
Ja.
Mijn cultuurtip is... luister naar de eerstvolgende man met de microfoon.
Oh ja.
Die ook ergens in deze dagen uitkomt... met daarin de registratie van zijn samenwerking met de Conrad Kosellik Big Band in het Bimhuis. Daar waren wij afgelopen maandag beide bij.
Ja.
En ik vond het ontzettend goed.
Ik vond het ook heel erg goed. En,
ja, Chris deed dat echt magistraal.
Op driekwart was er een punt waarop ik het niet droog hield.
Oh, ja, dat was ook wel echt. Ik ga het niet, we gaan het niet verklappen, want dat is flauw.
Ja,
ja, maar luister, volgens uit mijn hoofd aflevering 22 zei hij.
Ja.
Dat zouden we het over hebben. 22 van De Man met de Microfoon. Een podcast dus die je gewoon kan downloaden. Verder hebben we nog onze Instagram.
Die, oh ja.
Echt, waar we heel veel vervolgers hebben inmiddels. Kun je dat heel snel checken?
Ja. Ik zette er net een foto op.
Oh, ja.
Kijk, daar gaat
van ontzetting hier.
Ja, zal ik het checken met de Jordaan?
Nee, niet meteen. Ik vroeg je alleen hoeveel volgers we hadden.
Ja, ja. Ik ga het nu zeggen.
Ja.
234!
Goedemorgen. Nou, dat vinden wij helemaal niet slecht. Maar mocht je nou ook op Instagram zitten en het leuk vinden, volg ons dan eventjes op Eeuw van de Amateur. Zie je af en toe wat fotootjes, wat kijkjes achter de schermen. En natuurlijk de fotografie die we bij de afleveringen maken, die zetten we daar ook op. Verder wou jij deze keer de iTunes recensies lezen.
Ja.
Waar ik eigenlijk op tegen ben.
Vanwege mijn stem.
Omdat wij, ja, vanwege het gehoest van jou de hele tijd.
Ja, sorry
en
daarvoor.
Omdat het dan eindelijk een keer
positief is.
Positief en veel is.
Ze zijn toch altijd positief?
En ja, en dan. En ik zit er de hele tijd maar om te zeuren dat er meer moet komen. En dan pluk jij de vrucht. Ga maar vluchtjes plukken.
We kunnen het ook om en om doen.
Ah ja, dat vind ik wel leuker. Ja.
Dit is, even kijken hoor, vijf. Ze hebben allemaal 5 sterren.
Ja, eentje.
Oh, eentje ja, vier. Ja, wat is dat voor klootzak? Ja. 4 sterren? Ja, denk zo iemand.
Ja.
Zal ik daarmee beginnen?
Ja, doe die.
Ja, door... Huh? Oh.
Soepel, Iep, hè?
Door Weren at 6.
Ja.
Ja, zaterdag, spatie, morgen. Zou dat zaterdagmorgen geweest moeten zijn? Weer een lekkere, relaxte zaterdag spatie ochtend gehad. Man en kind liggen dan nog te slapen. En ik als vroege vogel kan dan heerlijk genieten van jullie podcast. Dankjewel en ga zo door. Oh, het was toch wel heel positief. Nu heb ik spijt over die opmerkingen over die spatie.
Ja, maar wat we dan hadden moeten doen om die ene extra sterren nog te krijgen, dat is ook een beetje...
Nou, 4 sterren is toch ook heel mooi.
Lees ik die dat boven. Die is geschreven door Anna Kokana. Dat is een, hoe heet dat? Palindroom? Nee, hoe heet dat ding nou? Nee, dat is niet een palindroom, toch?
Jawel, is maar is het dat? Anacocana? Oh ja. Oh ja, that en een soort anaconda, maar dan anders.
Hard op schateren, 5 sterren. Schoonmaken en opruimen was nog nooit zo leuk. Heerlijk om de even de A te luisteren, terwijl ik daar lekker meters maak. Zojuist nog hardop schaterend op mijn balkon de was opgehangen. Dat lijkt me wel een beetje gewaarwording voor je buren, maar superleuk. Ja.
Lievelings, schrijft Bente B. Ik ben altijd blij als ik deze podcast zie staan. In de schappen tussen wasmiddelen.
Vegetarische slagen.
Relaxe gesprekken, soms keihard lachen en soms stof tot nadenken. Een echte lievelingspodcast, hartje.
Yay. Ah, dat is leuk. En dan tenslotte door Mutad geschreven. Leuk, ook 5 sterren. Leukste podcast ooit. Het is altijd leuk om naar te luisteren, maar de aflevering met Wart van VN was minder, want hij liet jullie nooit uitpraten. En ik vond hem wat uit de hoogte doen. Stiekem vind ik de afleveringen zonder gast het leukst. Iepen is bijzonder grappig.
Oh?
Het staat daar.
Wat leuk, laat zien.
Ja. Laat zien.
Verdomd.
Ja, het staat er echt.
Ja.
Ja. Dus het zal wel zo zijn.
Nou, wat leuk. Je hebt er één overgeslagen.
Oh, is er nog één?
Ja, nee, die staat er gewoon. Die heb je gewoon. Oh, die staat hier gewoon. Je kijkt op de achterkant.
Nee, ja.
Lievelings door Maramsterdam. De Eeuw is mijn favoriete podcast. Fijn dat het wekelijks kan blijven. En met interessante gasten. Wart van VN was laatste gast. Die was de eerste die tegenviel, wat mij betreft.
Oh, nee.
Hij was de dominant en liet botten niet uitpraten. En het ging door elkaar. Jammer. Gasten, gedraag je. Ja, nou, maar ze geeft wel 5 sterren en...
Check your ego at the door.
En, ja, nou, dus laat dit een waarschuwing zijn, Maartje Wortel.
Oh, arme Wart. bedankt voor deze recensies. Dat is heel fijn. Het waren er inderdaad 5. Ik had 4 in mijn hoofd. Reden. 5 nieuwe recensies, ja, dat is een goede score. En we vinden het altijd fijn als je nieuwe recensies daarop zet. Want het helpt namelijk om potentiële nieuwe Eeuw van de Amateur luisteraars onze podcast te vinden.
Ja.
En die hebben we er graag bij. Dus als je denkt van we zijn enthousiast, schrijf even een recensie op iTunes.
En vergeet niet te liken en te subscriben like op ons channel.
Verder tenslotte nog oproepjes voor een oproepje voor dilemma's en verhalen en vragen die je niet kan googlen, kwesties voor de Eeuwofoon.
Verhalen over dromen, over verveling, over familiewoorden, over zwembaden en over tandartsen.
Wauw, Iep, ik ben onder de indruk. En dat kan op het telefoonnummer 06
1990
68
71.
Hey, ik vond dat je je er kranig doorheen hebt geslagen.
Dank je.
Ondanks jouw sterven na dood.
Ja, dus ik hoop wel dat het niet heel vervelend is om naar te luisteren. Dat je een soort ademnood krijgt als je me nu hoort. Dat je denkt van, oh, mijn stem. Dat je dan zelf last krijgt van je stem als je luistert naar...
Plaatsvervangend of hoe heet het?
Toch? Ja.
Nee,
dat hoop ik dus niet.
Ik hoop het ook niet. Zal ik het mailadres ook nog even noemen? Mocht je dan niet willen inspreken of je wil ons post sturen...
Ja.
Dan kan dat naar botten@eeuwvanamateur.nl.
Dus als je met die Anne-Marie dinges wil, als je daarmee wil corresponderen, dan kan je daar ook naar mailen dan, toch?
Dan, dan mailen we dat even door of zo.
Ik veel hoe dat moet werken.
Ja, het is hoe dat met de privacywetgeving werkt, weet ik ook niet. Volgens mij zijn we een beetje... Ja, doeg. Tot de volgende.